De inleiding van de preek wil ik met u lezen uit twee schriftlezingen. De eerste staat in Johannes 14 vanaf vers 2. En de volgende is 2 Petrus 3. En als het goed is, wordt het geprojecteerd. Johannes 14 vanaf vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem, Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Gaan we naar 2 Petrus 3, de versen 11 en 13. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Wij verwachten echter na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover de schriftlezingen. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Mirjam.
Goedemorgen broeders en zusters. Allemaal een gezegende Sabbat voor wie ik nog niet persoonlijk heb begroet. Fijn, dank je. Mijn naam is Mirjam Boy en samen met mijn man zijn we lid van de gemeente Zwolle. Onze kinderen zijn al uitgevlogen, we hebben 3 dochters, een kleinzoon. En in mijn dagelijks leven, ik heb een eigen praktijk voor psychosociale hulpverlening, ook rouw en verlies. En verder spreek ik bij uitvaarten en van de week nog bij de plattelandsvrouwen 's avonds, was ook wel heel mooi. En ik mag af en toe ook spreken. Ik spreek meestal 2 keer in de maand in door heel Nederland. Dus bijzonder ook bedankt voor de uitnodiging voor vandaag. Mijn wens is dat deze dienst ter ere van God mag zijn. En dat Jezus' naam zal worden verhoogd. En dat de Heilige Geest in ons midden zal zijn om ons te bemoedigen. Dat we hier bemoedigd en versterkt weer deze kerk zullen verlaten. En klaar zijn voor de week die weer voor ons ligt. Welke moet ik gebruiken, Wesley? Pijltje naar beneden. Oké, dank je. Naar huis. Ken je dat gevoel dat je na een drukke, vermoeiende werkdag of schooldag, een dag waarin veel tegen zit, dat het niet lekker loopt, dat je zo kunt verlangen naar huis? En zelfs na een vakantie waar je van hebt genoten, dat je denkt, lekker, we gaan weer naar huis. Thuis, in de ideale situatie, een plek, een veilige plek waar je jezelf mag zijn. Een plek waar je lekker voelt. We kunnen ons allemaal vast wel iets bij zo'n plek voorstellen. U, jij en ik, wij zijn als pelgrims onderweg. Onderweg in deze wereld waar we als mensen wonen en werken. Ons leven leven. Ja, we zijn onderweg. Maar waar naartoe? Wat is je bestemming? Wat is je doel? Naar huis. Ja, welk huis? Oh, ons relatief rijke Westen waar we wonen. En waar tot nu toe ook nog weinig natuurrampen plaatsvinden. Thuis. Oh, je bedoelt mijn warme huis. Waar gewoon water uit de kraan komt. Waar ik mijn lekker warme bed heb. Elke dag te eten, daar kan ik er nog wel een tijdje uithouden. Dat is comfortabel. We zijn autonoom, we zijn zelfstandig, zelfredzaam en zelfgenoegzaam. We zijn onafhankelijk en soms ook van God. We hebben het misschien nog te goed. Eigenlijk is dat precies de toestand waar de gemeente Laodicea mee wordt omschreven. U, jij en ik, we zijn een pelgrim, een vreemdeling in deze wereld. op weg naar een doel dat verder reikt dan onze ogen kunnen zien. Een bestemming die je alleen kunt zien met je geestelijke ogen. Bezig zijn met een andere werkelijkheid. De dingen van boven. Een burger zijn van het Koninkrijk van God, waarvan we nu ook al een stukje in ons hart mogen meedragen. En een bestemming die pas tot volle rijping komt wanneer Jezus terugkomt om ons op te halen op de wolken des hemels. Verlangen wij daar werkelijk naar? Ik weet nog, toen ik zwanger was, dat ik heel egoïstisch dacht, och Heere, u komt nu toch nog niet terug. Ik ben zo benieuwd naar dit kind. Wilt u alstublieft nog even wachten? Maar als je nu kijkt om je heen, hè, naar die wankele wereld waar het economisch en sociaal en op wat voor manier dan ook niet goed gaat en de natuurrampen plaatsvinden zoals het tsunami pas nog op Sulawesi. Die ellende, soms ook de gebrokenheid en de zonde in je eigen leven. Ziekte, zonde, dood. Dan kun je soms alleen maar bidden, Jezus, alstublieft, kom toch alstublieft snel terug. Moet het water ons dan eerst aan de lippen staan? Nood leert immers bidden. This world is not my home, hebben we net gezongen. Deze wereld is de onze niet, maar hoe verhoud ik me dan tot die wereld? Werelden van een totaal andere orde, die in mij vechten om een plek. En ik zoek hoe die twee werelden naast elkaar kunnen bestaan in mij. Hoe geef ik dat dan vorm? Een zoekend mens in een chaotische wereld, verlangend naar vrede. En dat vindt bij God. Het je hier thuis voelen en het gevoel ontheemd te zijn. Het is soms zo dubbel. Hoor ik te midden van alle hectiek de stem van Jezus nog teder en vriendelijk roepen, kom thuis, kom thuis. De kerntekst uit Johannes 14, vers 2 is een belofte. Ik ga heen om een plaats te maken voor jullie in de hemel. Een veilige, gezonde plek om te wonen, waar je je thuis zult voelen en waar je meer dan welkom bent. Jezus wil ons bij zich hebben. En dat was de oorspronkelijke bedoeling van de mens. Door de eeuwen heen heeft God altijd dicht bij de mens willen zijn. Als we kijken naar Adam en Eva, hij wandelde vertrouwelijk met hen in de hof. En de tabernakel later in de tijd en de tempel, die werden gebouwd omdat God in hun midden wilde zijn. Nog later is Jezus vanuit de hemel hier naartoe gekomen als Emmanuel, God met ons. En nadat Jezus de aarde had verlaten, kwam de Heilige Geest om woning in ons te maken. Altijd die uitgestrekte hand, altijd dat uitreiken naar de mens. Vanaf de woorden, Adam, waar ben je? En vraagt hij ook aan ons eigenlijk, waar ben je? Zo mogen wij ook onze persoonlijke liefde naar God toe beantwoorden. En het liefste zou de Heere willen dat iedereen behouden werd. Dat is zijn doel, dat is zijn wens. Maar hij respecteert uw en mijn keuze. Waarom zou ik eigenlijk naar de hemel verlangen? Wat is mijn motivatie om daar naartoe te gaan? Een reden kan zijn dat we voor eeuwig zullen leven. Leven voor altijd. Dat tegenwoordig proberen we levens te rekken en te rekken. Maar de dood is daar helemaal geen issue meer. De belofte van het eeuwige leven gaat over het graf heen. We krijgen het cadeau als we Jezus liefde beantwoorden in dit leven. En de Bijbel zegt in Johannes 17, vers 3, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Nog een motief om naar de hemel te verlangen. Onze gestorven geliefden terugzien. En ja, natuurlijk willen we dat. En natuurlijk mogen we daarna verlangen. We mogen elkaar daarmee troosten. eenmaal mogen leven zonder ziekte, zonder pijn, zonder dood. Ook daar mogen we naar uitkijken. Maar ten diepste, hè, ten diepste, zou God het niet fijn vinden als wij hem willen ontmoeten, niet om wat hij geeft, maar om wie hij is? Dat we hem mogen ontmoeten die ons gered heeft, dat we hem in de ogen mogen kijken, hem die ons eerder heeft lief gehad dan wij hem. 1 Johannes 4 vers 10. Als dat gegeven, dat je nog eerder geliefd bent door God dan dat wij God lief hadden, dat hij ons gewenst en geliefd en bedoeld heeft, als dat tot je hart doordringt, dan kunnen we bijna niet anders dan ja, overstromen van dankbaarheid, wat hij voor ons gedaan heeft. En tegelijkertijd wonen we en werken we hier in deze wereld. Het is zoeken naar balans. Nadenken over rentmeesterschap. Alles wat God ons gegeven heeft. Hem op de eerste plaats van ons leven. De basis van mijn bestaan. Van waaruit ik leven mag. Ik weet niet hoe het u of jou vergaat. Maar naast dat het soms bijna als vanzelf lijkt te gaan dat ik God zoek, zijn er momenten en ook wel periodes in mijn leven dat het niet vanzelf gaat. Dat je God helemaal niet voelt. Helemaal niet dichtbij voelt. Of dat ik zin heb om met de dingen van de hemel bezig te zijn. Dan moet ik er bewust voor kiezen om dat te doen. Ik moet proberen toch dat lijntje vast te houden. Toch proberen in gebed te blijven, op wat voor manier dan ook. Toch proberen Bijbel te lezen. Blijven vertrouwen dat God ons lief heeft, ook al voel ik niks. Proberen die relatie levend te houden. En daarnaast is het zo fijn dat ik weet dat dan anderen op dat moment voor mij bidden. Dat is net als ik voor een ander bid, als die het even moeilijk heeft. Want alles wat aandacht krijgt, dat groeit. Home is where the heart is. Dat zijn van die psychologische, positieve one-liners. Maar de Bijbel zegt het al in Matteüs 6 vers 21 en ook in Lucas. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Jij en ik hebben dus een keuze waar we onze schatten opstapelen. Waar we die zoeken en neerleggen. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Houd ik in mijn dagelijkse leven rekening met Jezus' komst? Bereid ik me daar eigenlijk op voor? Heb je daar wel eens een voorstelling van gemaakt? Hoe dat eruit zal zien als hij terugkomt? Nou, ik ben opgegroeid in de gemeente Enschede. En wij noemden daar toen iedereen oom en tante, zoals dat toen ging. En ik sprak vorig jaar zo'n tante. En die zei tegen mij, weet je, toen ik jong was, toen waren we net getrouwd. Toen gingen we, voordat we naar bed gingen, 's avonds voor ons raam staan. En de gordijnen waren nog open en we keken naar buiten. En toen zeiden we tegen elkaar, zou het vanavond gebeuren? Zou Jezus misschien vannacht kunnen terugkomen? En dat fascineert mij, dat verlangen daarna en er zo mee bezig zijn. Wat een blijde hoop is dat. Maranatha. Een woord dat je bijna niet meer hoort. Soms in de Pinksterkringen nog dat een oude iemand opstaat en zegt Maranatha. Dat kennen we eigenlijk niet, hè? We zien dat woord in 1 Korintiërs 16 vers 22 en het is een Aramese groet. Het betekent onze Heer komt of onze Heer is gekomen of onze Heer zal komen. De Heer komt om ons bij zich te hebben. Om diegenen die schoongewassen zijn van zonde door Jezus die stierf aan het kruis en weer opstond. Degenen die hebben geleefd vanuit zijn overwinningskracht, diegenen die bij hem horen en die hem vertrouwen, om zijn kinderen hoogst persoonlijk op te halen. Op te halen, naar huis, in de nabijheid van God. Bij ons, protestantse christenen, bij ons, zevendedags adventisten, zit het woord advent. Van het Latijnse woord adventus, komst. Het zit in onze naam verweven. Praten we daar nog met elkaar over? Houden we die hoop nog levend? Hoe zal hij terugkomen? En waaraan zullen wij zijn komst herkennen? Over Jezus' hemelvaart staat in Handelingen 1, vers 10 tot 12. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, en ook zij, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u daar omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen, als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Twee dingen. Het is een belofte. Ik zal terugkomen, dat is een belofte. En er zijn al zoveel profetieën uitgekomen. God is te vertrouwen. Wat hij belooft, zal hij doen. Ik zal terugkomen. En Jezus komt op dezelfde manier terug, zoals hij naar de hemel ging met de wolken. Matteüs 24, vers 30 en 31 zegt, en dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden, niet stilletjes, maar onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van de ene uiterste van de hemelen tot aan andere uiterste ervan. Niks stille geheime opname, waarin je ineens iemand mist, zoals in de film Left Behind. Er wordt gesproken van een aartsengel en het geluid van een bazuin, een trompet. Hij komt met macht en majesteit, met grote kracht en heerlijkheid, voor iedereen duidelijk zichtbaar en hoorbaar met het geluid van één of meerdere bazuinen. Ook in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 staat, want de Heere zelf zal met het geroep, met de stem van een aartsengel en met het bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, na een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo troost elkaar met deze woorden. Zijn voet zal de aarde dus niet raken. Er vindt een ontmoeting plaats in de lucht. En Openbaring 1 vers 7 zegt dat elk oog hem zal zien. Jezus roept zijn slapende kinderen uit het graf. En Satan zal proberen veel dingen na te doen. Maar de wederkomst nadoen zal hem niet lukken. De geest van de profetie zegt in het boek De Grote Strijd op bladzijde 640 over Jezus' wederkomst, dat hij komt vanuit het oosten. Hij komt vanuit het oosten als het morgenlicht, als de dageraad, als een kleine wolk die steeds groter wordt. De wolk met daarboven de regenboog van zijn verbond. Hij wordt lichter en lichter en hij komt dichterbij. De zwarte hemel zal wijken als een boekrol. Jezus, Gods Zoon, komt terug. Niet als een kwetsbaar babytje, maar als de koning der koningen. De Bijbel geeft aan dat er ook valse Christussen zullen zijn. En er zijn altijd mensen geweest die geclaimd hebben dat ze Christus zijn. Maar we zullen nog veel gekkere dingen meemaken. Als iemand dan tegen u zegt, zie, hier is de Christus of daar. Geloof het niet, staat in Matteüs 24. Want er zullen valse Christussen en valse profeten zijn. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Er gebeuren dus tekenen en wonderen die je niet kunt verklaren. Mensen die soms zonder het te weten gebruik maken van krachten van kwade engelen, behulp van kwade engelen, om mensen te betoveren. En in sommige gevallen noemen ze dat ook nog het werk van de Heilige Geest. Dat is de realiteit van nu. In de geest van de profetie lees ik dat er een grote valse opwekking zal komen. Mensen zullen de wolf in schaapskleren aanbidden. En de donkerste macht zal zich voordoen als een engel van het licht. En de tegenstander van God weet precies hoe hij dat moet doen. Want hij kent God. Hij heeft bij hem gewoond in de hemel. En hij heeft ook 6000 jaar lang de tijd gehad om te zien hoe hij mensen het beste kan kunnen misleiden. Om zijn geslepen duivelse plannen uit te werken. Om iedereen bij Jezus vandaan te trekken. En hij weet waar u, jij en ik voor gaan bezwijken. Hij weet dat. En hij zal sabotage, misleiding en verleiding inzetten. Hij zal zelfs proberen de wederkomst na te bootsen. Ik heb catechisatie gehad van broeder van de ploeg, misschien kent u hem nog. En die zei, weet je, als je het niet vertrouwt en je denkt Jezus, en je hoort overal om je heen, Jezus is teruggekomen. Hij zegt, ga dan maar naar de begraafplaats en dan zul je het zien. De graven zijn nog dicht als het de valse Christus is. Mensen die God en zijn woord niet goed kennen, die zullen er met open ogen intuinen. Onze zintuigen zullen namelijk vertellen dat Christus is teruggekomen. Hij zal woorden spreken zoals Christus die sprak. Waarheid vermengd met leugen. En Matthäus 24 staat, geloof het niet. Oh, hoe belangrijk is het toch om die dingen te weten, hoe die dingen in de eindtijd zullen plaatsvinden. Om te weten wat van God komt en wat niet. Om geesten te kunnen onderscheiden. En we hebben Gods woord meer dan ooit nodig als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Alles toetsen aan de Bijbelse waarheid, tot de wet en tot de getuigenis, zegt Jesaja. Om de doortrapte kunstjes van Satan, zoals het leiden van een valse opwekking, het doen van wonderen, om die te kunnen doorzien. Het volk gaat ten onder door gebrek aan kennis, zegt Hosea 4, vers 6. Maar niet dat de Bijbelstudie op zich zaligmakend is, want de duivel kent de schriften ook op zijn duimpje, daar gaat het niet om. Maar als die kennis samengaat met geloof en vertrouwen in Jezus, als je je laat leiden door de Heilige Geest, die jou geschikt wil maken voor de eeuwigheid, en je trouw blijft aan zijn woord, dan kan je niets gebeuren. Complete overgave. Weten dat ik zelf niets aan mijn verlossing kan bijdragen. Ik ben afhankelijk van Jezus, mijn advocaat. De advocaat tussen God en mijn persoontje. En aan mezelf heb ik mijn handen al vol. Er is een strijd tussen goed en kwaad. Het is op aarde, maar het is ook in onszelf bezig. En het is bezig om zijn climax te bereiken. Vlak voordat Jezus terugkomt, zullen er twee groepen op aarde zijn, volgens Openbaring. Eén, dat is de minderheid die de Schepper aanbidt, hem de eer wil geven. En een groep mensen die menselijke bedenksels zal volgen. En wanneer de maat vol is, wanneer het tijd is om naar huis te gaan, dat weet alleen God. De zonde zal dan opgestapeld zijn tot in de hemel, staat er in Openbaring 18, vers 5. Een menselijk systeem heeft het gewaagd om de wet van God te veranderen. Het universum moet weten wie God is, maar ook weten wat zonde is. Het zondeproces laat God in zijn liefde helemaal uitkristalliseren. Maar er is één groep die God volgt, die Jezus volgt, die zijn geboden en het getuigenis van Jezus hebben. Een overblijfsel, volgens Openbaring 12, vers 17 en 14, vers 12. Zij hebben in Gods kracht geoefend om te vertrouwen op Jezus alleen. Alleen de focus is alleen op Jezus. De zevende engel uit Openbaring 16 zal zijn schaal uitgieten. Wanneer de stem uit de hemelse tempel klinkt: het is klaar, het is genoeg geweest. En dan zullen de laatste taferelen zich snel opvolgen. Een aardbeving zo groot als nog nooit geweest is. De bergen en de heuvelen worden van hun plaats gerukt. En trotse en uitdagende mensen die zich van God niets hebben aangetrokken en hun eigen weg zijn gegaan, die beseffen dat God aan de kant van zijn kinderen staat. Maar Gods kinderen die herkennen in die stem van donder en bliksem de stem van God. En ze weten dat hun verlossing daar is. Onze gezichten die zullen stralen als die van Stefanus. En we zullen bevrijd worden op de meest wonderlijke manier, zoals de vrienden van Daniël uit de oven van Nebukadnezar. De aarde zal in die laatste stuiptrekkingen wankelen en als een dolle tekeer gaan. Maar wij, als zijn volk, wij zijn veilig. Zoals Israël gespaard bleef voor de plagen die uit werden gestort op Egypte. En de verlosten roepen: halleluja! En we zullen huilen van blijdschap en juichen en God de eer geven. Dit is onze God die wij verwacht hebben, zullen we zeggen. En het is door geloof in Jezus, door zijn dood en opstanding, dat we hem in vrede zullen mogen ontmoeten. Het is goed om te midden van de drukte en de hectiek van elke dag bezig te zijn met de dingen van boven. Alert te zijn als wachters op de muur. Onze lampen te vullen met olie nu het nog kan. In het boek Jezus komt staat een citaat uit het traktaat Our High Calling. En daar staat: als we letten op de eeuwige werkelijkheid, ontwikkelen we de gewoonte om met Gods aanwezigheid rekening te houden. Dat is een bescherming tegen het binnendringen van de vijand. Het geeft ons kracht en zekerheid en tilt onze ziel uit boven vrees. Als we de sfeer van de hemel inademen, ademen we de slechte lucht van de wereld niet in. Jezus komt om ons de voordelen en de mooie beelden van de hemel te tonen. En dan werkt die scherpe tegenstelling diep in op onze ziel, op onze geest. Dan worden hart en ziel en heel ons wezen daarin meegenomen. Einde citaat. Het gaat erom dat we bewust dagelijks bezig zijn met het treffen van voorbereidingen. Op naar huis. Je bewustzijn van een wereld die zo mooi is, zo vol vrede en harmonie en volmaaktheid. In Korinthe 2 vers 9 zegt: wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgekomen. Misschien worden dan onze vragen eindelijk beantwoord. Of besterven onze waaroms het op onze lippen en kunnen we alleen maar neerknielen in aanbidding. We krijgen een kroon. We mogen door de poorten van enorme edelstenen. Het hemels Jeruzalem, dat na 1000 jaar in de hemel zal neerdalen op de vernieuwde aarde. Waar Jezus dan zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. We hebben dan een eeuwigheid de tijd om God nog beter te leren kennen. Te leren over het heelal en zoveel meer. Naar huis, waar generatie op generatie naar is uitgekeken. Op naar de heilige stad. En Jezus zal zeggen: kom, gezegende van mijn Vader. Je mag het koninkrijk beërven dat voor jou is bereid vanaf de grondlegging van de wereld. Matteüs 25 vers 24. De uitnodiging vanuit zijn woord is duidelijk. U, jij en ik, we worden bij hem thuis verwacht. Wees daarom bemoedigd hoe je situatie op dit moment ook is. Hoe je ook voelt en ga door. De vermoeide pelgrim krijgt dan eindelijk rust. Hij bereikt zijn eindbestemming. Je hemelse Vader staat al op de uitkijk en verwelkomt jou en mij met open armen. Maranatha. Amen. We zullen nu naar een lied luisteren van Gerald Troost.
Terugkomt op een wolk en dat u kijkt met ogen stralend als de zon. Maar tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen. Als een kostbaar geschenk, tot aan die dag. Ooit zal het zo zijn, dat we leven in die stad, waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad, dat de Vader onze tranen wist. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen. Als een kostbaar geschenk, tot aan die dag. Ik verlang zo naar die dag, dat ik neerkniel aan uw voeten en ik u mag herkennen aan uw stem. En als we samen hand in hand het hemelsparadijs betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen. Als een kostbaar geschenk, tot aan die dag.